this party. We have a great Republican Party with tremendous talent, and we want to have unity, and we're going to have unity, and it's going to happen very quickly. And I have been saying lately, success will bring unity to our country, and it happened before. We had the best economy our country's ever had, and people were calling me that I would have said, will never happen. It'll never happen. They wanted to get together African-American, Asian-American, Hispanic-American, women, men, people with diplomas from the best schools in the world, and people that didn't graduate from high school. Every single group was doing better than ever before, and it was a beautiful thing. Our country was coming together.
Ja, je hoort Donald Trump een paar uur geleden vanuit Mar-a-Lago die de overwinning claimt, want hij heeft Super Tuesday glansrijk gewonnen. Ja, en daarom noem ik het een Super Trump Tuesday. Het is natuurlijk Super Tuesday en er zijn 15 staten geweest waar verkiezingen hebben plaatsgevonden en Donald Trump heeft ze vrijwel allemaal gewonnen. Alleen in Vermont heeft Nikki Haley een nipte overwinning weten weg te slepen. Ja, en Vermont, ik ben daar afgelopen najaar nog geweest. Schitterende staat, maar het is natuurlijk de thuisstaat van Bernie Sanders. Het is een hele progressieve staat. Het is alsof de grachtengordel dan wel voor Nikki Haley heeft gestemd, maar de rest van het land heeft gewoon voor Donald Trump gestemd. Overigens heeft Joe Biden vrijwel alle staten gewonnen aan de democratische zijde waar voorverkiezingen waren. Alleen in American Samoa heeft een onafhankelijke kandidaat, althans een onafhankelijke democratische kandidaat, zeg maar een uitdager, gewonnen die in vrijwel geen één staat meedoet, maar wel in die staat. Het is een klein smetje op het blazoen van Biden, maar het mag eigenlijk geen naam hebben, want het is maar American Samoa, zeg ik even denigrerend. En dus kunnen we wel stellen dat zowel Donald Trump als Joe Biden de grote winnaars zijn van Super Tuesday. Dat werd natuurlijk al voorspeld. En dus kunnen we zeggen dat de tweestrijd tussen Joe Biden en Donald Trump op het punt van beginnen staat. En kunnen we ook meteen concluderen, wat we natuurlijk ook al een beetje wisten, dat we de langste Amerikaanse presidentsverkiezingen ooit mee gaan maken. Dat hebben we natuurlijk al voor een deel gedaan, omdat Donald Trump zijn kandidatuur vrijwel direct na de tussentijdse congresverkiezingen in november 2022 bekend maakte. Nog nooit deed een kandidaat dat zo vroeg. Er zijn wel kandidaten geweest die heel vroeg campagne al voerden, onofficieel, maar echt officieel als kandidaat was nog nooit zo vroeg gebeurd. En het is ook zelden gebeurd dat al zo vroeg in het kader van die voorverkiezingen, hè, waar we nu middenin zitten, eigenlijk al duidelijk is, deze twee kandidaten gaan het worden en dat deze twee kandidaten zich ook al tot elkaar richten. Hè. Je zag dat ook, of je hoorde dat net ook aan de speech van Donald Trump. Ja, dat was eigenlijk een soort samenvatting van allerlei punten die hij wil gaan bereiken en dingen waar hij een mening over heeft richting de verkiezingen tegen Joe Biden, in plaats van dat hij bijvoorbeeld Nikki Haley bedankte of andere tegenstanders bedankte, want ja, die doen er eigenlijk niet meer zoveel toe. Dat brengt ons op Nikki Haley. Wat is er dan met haar score gebeurd? Nou, zij heeft dus Vermont gewonnen en in heel veel andere staten tussen de 20% en 30% van de stemmen gehaald. Dat betekent dus dat haar campagne zo goed als voorbij is. Donald Trump heeft nog niet genoeg gedelegeerden. Joe Biden trouwens ook niet, om officieel de nominatie te kunnen claimen. Maar dat zal wel een deze dagen, hoogstens binnen 2, 3, 4 weken het geval zijn. In ieder geval is het zo dat Donald Trump niet meer in te halen is. En dus is de vraag, wat gaat Haley doen met haar 30%? Hè? Ik heb het in de vorige podcast benoemd. Zij kan een belangrijke rol spelen in het verenigen van de Republikeinse partij door die 30% met zich proberen mee te nemen door Donald Trump. Dat lijkt onwaarschijnlijk als je hoort wat zij natuurlijk allemaal over de voormalige president gezegd heeft. Zij kan simpelweg zichzelf op de vlakte houden, geen uitspraak doen over wie ze wel of niet zou gaan steunen en die 30% zelf maar laten beslissen wat ze gaan doen. En waarschijnlijk gaat een groot deel daarvan, omdat toch een groot deel van haar aanhang bestaat uit onafhankelijke kiezers, ja, die zal uiteindelijk voor Joe Biden gaan. Dat blijkt ook uit peilingen. Andere optie is natuurlijk dat ze een onafhankelijke kandidatuur gaat starten. Nou, ik heb de vorige keer al uitgelegd wat daar de volgende nadelen van zijn. In dat traject zitten we eigenlijk ook pas net in. Ik zal er wat uitgebreider op ingaan als ik in mijn volgende podcast uitgebreider stilsta bij RFK Jr. Jullie vragen daarom, dus dan gaan we dat doen. Ja, vooralsnog heeft Nikki Haley in ieder geval vannacht moet ik zeggen, niks van zich laten horen. Zij heeft gezegd, ik kom later met een reactie. Dat zal later deze week zijn. En dan zullen we ook weten of ze haar campagne voortzet of niet. Dat weten we gewoon niet wat ze gaat doen. Normaal gesproken stoppen presidentscampagnes hier, want zij heeft geen zicht meer op de overwinning. Maar omdat zij dus dat achterhoede gevecht voert voor het voortbestaan van dat smal deel van de Republikeinse Partij, wat ooit een veel grotere roep was natuurlijk binnen de Republikeinse Partij, hè, die traditionele conservatieven, ja, zal het geld ook blijven binnenstromen van rijke geldschieters en kan ze ook zeggen, weet je wat, ik ga gewoon door. Ja, totdat Donald Trump überhaupt genoeg punten heeft om zich officieel presidentskandidaat te noemen. En misschien ga ik wel door tot en met de conventie. Ik verwacht dat zelf niet. Ik denk dat ze er eerder wel de brui aan zal hangen. Het wordt op een gegeven moment ook een beetje ongemakkelijk, hè, om nog door te gaan. Om dag in dag uit bijeenkomsten te houden en om dag in dag uit rijke donateurs om geld te vragen. Maar in ieder geval heeft ze vandaag niks van zich laten horen. Joe Biden heeft het ook gehouden bij een klein statement. En dus is de enige kandidaat van wie we gehoord hebben Donald Trump. En dat is denk ik belangrijk, omdat er maar een aantal momenten zijn als kandidaat dat je je echt aan heel Amerika kan presenteren. Hè? Los van campagnespotjes en allerlei dingen die er in het nieuws gebeuren. Je hebt als presidentskandidaat maar een paar momenten dat je echt rechtstreeks richting de Amerikaanse bevolking kan. En zo'n moment als nu dat je dus de overwinning kan claimen op Super Tuesday, waarbij Donald Trump eigenlijk ook zo goed als officieel kan zeggen, ik word officieel presidentskandidaat. Ja, dat is één van die momenten. Een ander belangrijk moment komt natuurlijk als hij zijn running mate bekend maakt. Een ander belangrijk moment komt tijdens de partijconventies. En normaal gesproken komen daar dan ook nog 3 presidentsdebatten bij. Maar dit jaar is alles onzeker en is dus ook onzeker of die presidentsdebatten wel doorgaan. Donald Trump zou het maar wat graag willen, maar Joe Biden twijfelt erover officieel, omdat Donald Trump mogelijk de uitslag van de verkiezingen opnieuw niet zou accepteren. En Joe Biden zegt, dan heb je ook geen recht om mee te doen aan officiële gelegenheden als debatteren. Hè, als je ook de uitslag mogelijk niet accepteert. De onofficiële reden is natuurlijk ook een beetje dat team Biden niet heel happig is om Joe Biden erop uit te sturen in zo'n debat. We hebben de afgelopen weken voldoende persconferenties en persmomenten gezien die ongemakkelijk waren. 3 keer anderhalf uur in debat met Donald Trump. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet aandurven. En dus was het belangrijk dat Donald Trump zojuist van zich heeft laten horen. Nou, en ik liet het in het begin van de podcast al horen. Donald Trump gaf vooral een speech die we van hem kennen, waarin hij duidelijk maakte wat er mis is met Amerika en hoe hij dat wil gaan oplossen. Dat liep van Iran tot en met drill, baby drill en het sluiten van de grens. Geen woord over Nikki Haley, ook niets verzoenends richting haar. Dat had hij wel kunnen doen, want hij heeft natuurlijk wel nodig om zijn partij te verenigen. Maar het is Trump zijn eer te na om dat te doen. Nikki Haley zal zich bij hem moeten melden en zoals ik net al zei, is de vraag of ze dat gaat doen. Goed, wat is dan die afdronk van Super Tuesday? Nou ja, dat die tweestrijd tussen Joe Biden en Donald Trump dus officieel gaat beginnen. Dat Joe Biden toch vrijwel geen interne competitie heeft gehad. Dean Phillips heeft her en der een paar procent van de stemmen gehaald. Maximaal 20%. Maar dat Donald Trump toch echt nog wel wat te doen heeft binnen zijn eigen partij. Want Nikki Haley krijgt zo'n 30% van de stemmen across the board. En ja, dat zijn veel onafhankelijke kiezers. Soms zijn het ook democratische kiezers. Maar er zijn ook flink wat republikeinse kiezers. En in het Amerikaanse politieke stelsel, waar die verdeeldheid zo groot is en die verkiezingen zo spannend zijn, heeft hij iedereen nodig om Joe Biden te kunnen verslaan. Dus ook die mensen heeft hij hard nodig. En daar zal hij de komende tijd heel veel aandacht aan moeten besteden. En daarom is het hem er ook wel aan gelegen dat Nikki Haley in ieder geval niet een onafhankelijke kandidatuur start. Ze kan ook op de vlakte blijven. Ze kan hem ook steunen. Maar dat ze in ieder geval niet tegen al haar supporters gaat zeggen, weet je wat ik zou doen? Ik zou lekker op Joe Biden stemmen. Dat kan niet. Ik acht de kans dat ze dat gaat doen ook niet zo heel groot. Maar we weten het niet. We gaan het afwachten. Super Tuesday is voorbij. Donald Trump de grote winnaar. Joe Biden de grote winnaar. Niet onverwachts. En dus gaan we niet geheel onverwachts toe naar een presidentscampagne waar zo'n 70% van de Amerikanen zegt niet op te zitten wachten. Namelijk een tweestrijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Goed, tot zover wat mij is opgevallen na een nachtje doorhalen. Dan aan jullie vragen die jullie hebben opgestuurd weer via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik had gisteren een druk dagje. Ik zat natuurlijk 's ochtends vroeg bij Goedemorgen Nederland, 's avonds bij Op1 en vervolgens een nacht doorgehaald. En nu deze podcast voor jullie aan het maken. Dus ik heb nog niet alle vragen van sociale media kunnen halen, maar ik heb nog een hele lijst staan. Die moet ik toch nog af, dus Ik hou echt alle vragen goed bij. Wel kreeg ik naar aanleiding van de uitzending van Op 1 een aantal vragen binnen over of ik misschien ruzie zou hebben met Sophie van den Enk, die tegenover mij zat. Die vertelde eigenlijk dat ze voor Biden was en dat Trump heel slecht was. Dat antwoord erop is nee. Ik ken haar niet heel goed, maar ik ken haar wel een beetje, want zij heeft ook deelgenomen aan die Goed Nieuws show bij Talpa. Daar ken ik haar van. Is een hele aardige dame en ik heb helemaal geen ruzie met haar. Ik heb nog even leuk met haar staan napraten. Alleen, ik heb een broertje dood aan analyses en die gaf zij in de uitzending op een gegeven moment ook. Hè, van, nou ja, het kwam er kortweg op neer dat heel veel mensen dom zijn en die lopen hoe dan ook wel achter Trump aan. Ja, wat ik in de uitzending ook zei van, zou het niet interessanter zijn om een wat interessantere, bredere, meer gefundeerdere analyse te geven in plaats van dit soort analyses waar we natuurlijk er ontzettend veel al van horen en waar ik dus een beetje broertje dood aan heb. Hè. Dan denk ik van, blijf dan thuis als dat je analyse is. Nou is dat niet het enige wat ze zei en daarom hadden we ook echt geen ruzie, maar daarom reageerde ik daar misschien wat fel op. Goed, dan een vraag van Theo. Die zegt, hoi Raymond, waar is Melania Trump? Wordt ze niet gemist in de campagne? Ja, Theo, dat is een hele goede vraag. Melania Trump heeft onlangs haar moeder verloren. Dus is vooral in de privésfeer een beetje druk en laat zich sowieso weinig in het openbaar zien. Is alleen bij de begrafenis van Rosalynn Carter geweest en verder niet. En sowieso zie je dat de familie van Trump zich een beetje in vergelijking met de vorige verkiezingen zeker wat op de achtergrond houdt. Dat geldt voor Melania, maar dat geldt ook voor zijn dochter Ivanka. Ook zijn andere dochter Tiffany laat zich weinig zien. Alleen zonen Eric en Donald zetten zich regelmatig in voor de campagne van hun vader. Melania zal dat ook wel doen, maar dat zal denk ik pas van de zomer worden tijdens de Republikeinse conventie. En dan hopen we natuurlijk dat ze geen speech gaat geven die weer op plagiaat gebaseerd is, zoals dat eerder is gebeurd. Dan zegt Joost, over JFK Jr., RFK Jr. bedoel je denk ik, is het ook mogelijk dat hij in één van de 50 staten de grootste kan worden? Ja, dat kan Joost. Hè? Het is moeilijk om als onafhankelijke kandidaat te winnen, maar het kan best zijn dat je pijlen kan richten op één staat. Hè? Utah is bijvoorbeeld een staat die bij uitstek daar geschikt voor is. Dat zou kunnen. Ik ga daar in een volgende podcast, als ik het dus over RFK en ook andere onafhankelijke kandidaten en kandidaten van derde, vierde en vijfde partijen ga hebben, dan ga ik daar wat uitgebreider op in. Ja, en voortbordurend op wat ik net zei, hè, dat toch veel Amerikanen niet zitten te wachten op de tweestrijd waar we nu toch op afstevenen, vraagt Arjen, zijn er goede concurrenten om eventueel Biden op te volgen? Zo ja, waarom schuiven de Democraten hem of haar niet naar voren, aangezien de meeste Amerikanen Biden te oud vinden? Ja, Arjen, Biden is de zittende president, die wil door. Als hij dat wil, dan is er ook is het ook heel moeilijk voor een partij om hem daarin te stoppen. Dus als Biden door wil, kort gezegd, hè, dan kan hij gewoon door. En Biden zegt ook, en daar valt best wel wat voor te zeggen, ik ben de enige politicus, de enige democraat, maar ook de enige, als je mij vergelijkt met republikeinen, zoals bijvoorbeeld Nikki Haley, die Trump ooit verslagen heeft. Dus laat mij dat nou maar opnieuw doen. Het is wel heel leuk om over talenten te praten, maar dat zijn talenten en we weten helemaal niet hoe die het tegen Trump zouden doen. Auke die zegt, ik weet dat Rutte geliefd is bij Biden en ook Trump voor de NAVO, maar heeft Rutte ook nog mogelijke concurrentie voor die troon? Ja, Auke, het is natuurlijk zo dat de premier van Roemenië zich gemeld heeft, maar ik heb het vaker gezegd, Washington wil Rutte. Wil je daar meer over weten, kun je mijn eerdere podcast van 2 weken terug luisteren, die zo heet, Washington wil Rutte. En ja, en als Joe Biden jou wil hebben en eerder wilde Trump jou ook al hebben, ja, dan word jij het gewoon. Daarvoor zijn de Amerikanen veel te invloedrijk binnen de NAVO, want ja, zij bestieren die club in feite. Sil, die zegt, ik had een vraag over Fox. Ik wou dat interview van Trump terugkijken en jij vertelde dat je dan een abonnement kan nemen. Hoe werkt dat precies in Nederland? Ja, Sil, ik heb ook vannacht weer Fox nieuws gekeken bij de voorverkiezingen. Ja, hoe ik dat doe, ik heb Apple TV. En op Apple TV kun je de Fox News app downloaden en als je dan een abonnement afsluit, ik geloof voor $8 per maand, dan kun je onbeperkt Fox News en Fox Business kijken. Ja, en ik doe dat en dat bevalt prima. Ja, en dan een interessante vraag van Cas. Die zegt, hoi Raymond, ik ben al je podcast nog terug aan het luisteren. Ik loop een half jaar achter. Nou, succes Cas dan. En nu heb ik een vraag. Je vertelt in je podcast dat een belangrijke reden voor Trump om deel te nemen aan de verkiezingen is om gratie te kunnen krijgen voor zijn rechtszaken. Zou het vanuit dit perspectief niet ergens verstandig kunnen zijn om juist een andere republikein te endorsen, te steunen, die misschien meer kans maakt om president te worden dan Trump, zodat deze persoon Trump uiteindelijk gratie kan verlenen? Zo is de kans op gratie misschien groter dan wanneer Biden weer president wordt. Hoe denk jij hierover? Ja, originele vraag sowieso, Cas. Zo heb ik het zelf nog niet bekeken. En dat zou inderdaad kunnen. Alleen vergeet je dan de ego van Trump, denk ik. Ik denk dat Trump ten eerste denkt, en dat heeft dus met zijn ego te maken, ik ben de enige die Biden kan verslaan. Die anderen kunnen dat niet, dat zijn losers. Daar heeft hij op zich ook wel een punt in, want tijdens de verkiezingscampagne, tijdens de voorverkiezingen zijn ze allemaal afgegaan, of je nou Ron DeSantis heet, of ook nu Nikki Haley, uiteindelijk is het niks geworden. En de tweede reden waarom Trump niet doet wat jij nu suggereert, is denk ik nog een belangrijkere reden. Dat is omdat dit gaat over zijn toekomst. Hè? Dit gaat over het feit of hij zometeen misschien, ja, tot bijna $1 miljard aan boetes moet betalen en misschien zelfs wel een gevangenisstraf opgelegd krijgt. Ja, die toekomst van Trump, daar gaat het om, die gaat hij echt niet uitbesteden aan iemand anders met de vraag, kun jij dat even regelen? Dat wil hij zelf regelen. Dan heeft hij zelf er de hand in hoe die campagne voert en dus ook er een hand in of hij wel of niet een goede kans maakt om te winnen. En dan kan hij ook zeker weten als hij president wordt dat hij ook dat gratieverzoek voor zichzelf dan doet. Dat wil hij niet in de handen van iemand anders leggen. Daar wordt Trump heel erg ongemakkelijk van en ik denk ook wel een beetje terecht. Goed, tot zover weer de podcast. Dan ga ik nu even bijslapen, dat is ook handig. Heb jij ondertussen nou vragen naar aanleiding van Super Tuesday of naar aanleiding van de tweestrijd die nu gaat beginnen tussen Joe en Donald? Stuur die dan in, kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.